vraag om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 4. Romeinen hoofdstuk 4. We behandelen zondags de brief aan de Romeinen. Ik wil het hele hoofdstuk met jullie lezen, vervolgens bidden. En dan het woord van de Heer verklaren. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend, maar genade. Maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken, wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden, en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet immers brengt toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zal zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zal zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u, Vader, voor het woord wat we zojuist hebben gelezen. We danken u dat uw woord goed is, Heer, en dat u ons de weg tot zaligheid daarin verklaart, maar ook gewoon alles wat u gedaan heeft, alles wat daaruit voortvloeit, Heer. We bidden, Heer, en we vragen dat we oren zullen hebben om te horen, dat u onze harten zult versterken, dat we zullen geloven in hetgeen wat u gesproken heeft, dat ons geloof zal toenemen en dat we in ontzag voor u zullen wandelen, Heer. Laat ons niet alleen hoorders zijn van uw woord, maar ook dader, zodat u in alles, in alle dingen, Heer, de eer krijgt die u toekomt. We bidden en we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we Romeinen 3 afgerond. In versen 9 van Romeinen 3 tot en met 20 trok Paulus zijn conclusie over de staat van de mens. Paulus heeft aangetoond dat er niemand rechtvaardig is, niet één. Jood en heiden staan beiden onder de macht van de zonde. Paulus gebruikte de schrift om het hart van de gevallen mens te ontleden. De keel, de tong, de lippen, de voeten, de ogen, alles is aangetast. De mens is in zijn hele wezen verdorven en onder het oordeel van God. In vers 19 van hoofdstuk 3 maakte Paulus duidelijk waarom hij dit schrijft. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. En in vers 20 volgde de conclusie. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. En we zagen in vers 21 veranderde de toon. Maar nu, zo begon Paulus in vers 21, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Deze gerechtigheid is in de Heere Jezus Christus. En deze gerechtigheid wordt toegerekend aan allen die geloven. Er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd. Maar er is dus ook geen beperking, want wie gelooft wordt om niet gerechtvaardigd. En wat leerde Paulus? Het is zo cruciaal om voor ogen te houden. Die gerechtigheid, het rust op het offer van onze Heere Jezus Christus. God heeft hem, dus Christus, aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En daarin heeft God laten zien dat hij rechtvaardig is. Hij heeft de zonde niet genegeerd, hij heeft het geoordeeld in het kruis, in zijn zoon. En vorige week stonden we stil bij vers 25 tot en met 31. En we hebben gezien dat de kernvraag waar Paulus op inging is, hoe kan God rechtvaardig zijn en toch de goddeloze rechtvaardigen? En die vraag hebben we gezien is een fundamenteel probleem dat in het hele Oude Testament sluimert. En hoe kan God rechtvaardig zijn en toch de goddeloze rechtvaardigen? En het antwoord zagen we ligt in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Het ligt in de Heere Jezus die plaatsvervangend leed aan het kruis. De verdraagzaamheid van God, waar Paulus over schreef, was niet het wegkijken van de zonde of de zonde door de vingers zien. Het was uitstel met het oog op het werk wat zou plaatsvinden aan het kruis. Want het ding is dat de zonde van hen die gerechtvaardigd zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus niet ongestraft zijn gebleven. En we hebben heel duidelijk gezien wat de schrift ons leert. Ik citeer hem hier in Jesaja 53 vers 5. Daar leert Gods woord ons, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Paulus die schrijft eveneens aan de Korintiërs wanneer hij het evangelie beknopt uiteenzet in 1 Korinthe 15. In vers 3 schrijft hij dan, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. En dan schrijft hij daarbij overeenkomstig de schriften. En in Hebreeën 9 vers 15 staat als volgt. En daarom is hij, dat is de Heere Jezus Christus, daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Dus alleen hierom, alleen hierdoor is er een weg voor zondaren. Door de volmaakte Zoon van God die kwam als zondeloos, als een smetteloos lam, die de wet volmaakt vervulde, die de wil van de Vader volmaakt deed, die onschuldig genageld werd aan het kruis door de handen van goddelozen, daar aan het kruis stierf, maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. En wat zien we hierin? Dit is het werk van God. Het werk van de volmaakte God. En dat maakt dat de mens niet kan roemen. En waarom niet? Nogmaals. God rechtvaardigt door het geloof. En dat is de enige weg voor zowel Jood als heiden. En dan nu Romeinen 4. En je zou denken dat Paulus genoeg heeft gezegd over rechtvaardiging door het geloof alleen. De boodschap is helder. Het is zonder de werken van de wet. Maar Paulus weet dat zijn lezers vertrouwd zijn met de schrift. En hij weet ook dat wat hij zegt vragen zal oproepen. En daarom roept hij als het ware getuigen op om te laten zien dat deze boodschap geworteld is in wat God altijd heeft gedaan. Hij roept de vader van het geloof Abraham op. Hij roept David ook als het ware op. Maar uiteindelijk zijn ook wij zelf getuigen dat het op die wijze gebeurt. En ja, we hebben het lang niet gedaan. Maar we gaan vandaag dus het hele hoofdstuk gaan behandelen. We gaan heel hoofdstuk 4. Het is lang geleden dat ik een heel hoofdstuk heb behandeld. Maar het kan en het mag ook met dit hoofdstuk. Dus laten we erin duiken. Maak je niet zorgen. Jullie zitten niet 2 uur hier lang vandaag. Dus dat komt goed. De eerste 5 versen. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft. Immers. Als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft, in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nou, zoals ik al zei, Paulus weet dat zijn conclusie uit hoofdstuk 3 vragen gaat oproepen. En dit gaan we continu zien door Romeinen heen. Dit hebben we al gezien, maar je gaat het in het einde van hoofdstuk 5 op hoofdstuk 6 ga je dit ook weer zien. Dat hij anticipeert op die vragen die gaan komen. Maar daarom begint hij dus in hoofdstuk 4 met: wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? En met deze vraag keert Paulus terug naar het voor Joden meest, als het ware, gezaghebbende voorbeeld, Abraham. En Paulus doet dit niet zomaar. Abraham wordt door de Joden gezien als het beeld van gehoorzaamheid en als vader van het volk. Dus bij hen leefde de gedachte: als iemand op grond van zijn werken gerechtvaardigd zou kunnen zijn, dan moet het Abraham wel zijn. Maar Paulus tackelt die gedachte onmiddellijk. Hij refereert naar Abraham, onze vader, wat het vlees betreft. En met wat het vlees betreft bedoelt Paulus volgens natuurlijke afkomst. Nogmaals, Abraham is de voorvader van het volk Israël. Maar de vraag is: wat heeft hij verkregen? Heeft hij iets ontvangen van God op grond van wie hij was of wat hij deed? En dan zie je dus wat Paulus doet in vers 2. En ik wil jullie vragen, blijf in Romeinen 4, want dat is waar we ons gaan bevinden. Hij maakt in vers 2 duidelijk dat als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij iets om zich op te beroemen. Maar, schrijft Paulus, niet tegenover God. Dus wat mensen misschien zouden bewonderen als vroom of gehoorzaam, geeft geen grond voor gerechtigheid voor het aangezicht van God. We hebben dit, de afgelopen maanden hebben we dit continu herhaald. Voor God telt geen prestatie. Daar geldt alleen wat God zelf toerekent. Dat is wat geldt. Dat betekent niet dat dit oproept tot onverschilligheid. We moeten helder houden voor ogen waar Paulus het over heeft. Het gaat hier om rechtvaardiging. Hij behandelt de vraag: hoe wordt een mens gerechtvaardigd voor God? Hoe wordt gerechtigheid toegerekend aan een zondaar? En dus daarover schrijft Paulus. Hij schrijft niet over de wandel van een heilige. Daar gaan we het over hebben. He, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen, die God van tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Die werken zijn het gevolg van geloof. Niet het fundament van onze rechtvaardiging. Dus het gaat hier echt om de toerekening van gerechtigheid. En dan maakt het niet uit wat je gedaan hebt of wat je probeert. Geen enkel werk van jezelf kan ooit Gods gerechtigheid verdienen. En daarom heeft Paulus eerst het hart blootgelegd in de eerste drie hoofdstukken. Hij heeft de staat van de mens beschreven, want dan zie je ook dat wat de mens ook probeert te doen om gerechtigheid bij God te verkrijgen, niets dan een bezoedeld kleed is. Ze komen uit de handen van een verdorven zondaar die zijn eigen toestand niet kent. Een zondaar die denkt dat hij de almachtige, de heilige God die niet gediend wordt door mensenhanden, alsof hij iets nodig heeft, kan behagen met zijn daden. Maar hoe? Hoe zou een mens iets kunnen brengen aan God? Hoe zou hij hem iets kunnen geven als het juist God is die aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft? Wat breng je dan voor God? Niets. Dus Paulus gaat er sterk in. Hij zegt niet eens Abraham, onze vader wat het vlees betreft. Maar Paulus duidelijk heeft iets om zich op te beroemen tegenover God. En let op wat we moeten leren van Paulus. Dit is zo prachtig. Want Paulus maakt een harde statement. Ja, dit komt binnen bij de lezers en de hoorders. Maar wat doet Paulus iedere keer? Wat hebben we tot nu toe gezien ook? Alles wat Paulus schrijft is geworteld in de schrift. Alles wat hij schrijft. Dus wat schrijft hij dan? Wat is die vraag? Want wat zegt de schrift? Dat is hoe hij begint. Die woorden daar, broeders en zusters, die vraag daar in vers 3. Want wat zegt de schrift? Dat is de vraag die ons allen bezig zou moeten houden in alles wat betreft ons leven. Alles. Want wat zegt de schrift? Vergeet de mening van mensen. Vergeet de goede bedoelingen van mensen. Vergeet wat mensen voelen. Wat zegt de schrift? Dat is wat jij en ik moeten willen weten. Wat zegt Gods woord? Wat heeft God gezegd? Dat is de kern. Daar begint en daar eindigt alles. Wie God wil kennen, moet luisteren naar wat God heeft gesproken. Niet naar wat wij denken dat hij zal zeggen, niet naar tradities, niet naar indrukken of stemmen van anderen, maar naar wat God geschreven heeft, wat hij heeft overgeleverd. Alleen dan kunnen we zeker weten wie God is en wat zijn wil is. Alleen dan kunnen we weten wat hij ons gebiedt om te doen. Alleen dan kunnen we rusten in wat hij geeft. Daarom, we zeggen het iedere keer, daarom openen we deze diensten altijd met open je Bijbel. Open Gods woord. Daar heeft God gesproken. Deze vraag is zo cruciaal. Het leert ons om te bouwen op de rots. Het beschermt ons tegen dwaalleer. Het beschermt ons tegen verleiding. Het beschermt ons tegen vertrouwen op ons eigen inzicht. Het vormt ons denken, het vormt ons geloof, het vormt ons leven. Het helpt ons om te groeien in onderscheid, in gehoorzaamheid, in liefde tot God, maar ook liefde tot elkaar en tot de waarheid. Paulus doet niets zonder de schrift. En dat moeten ook wij niet doen. Dus, wat zegt de schrift? Vraagt Paulus. En dan schrijft hij, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Paulus hier citeert, komt uit Genesis 15. Dit vers hier, in Genesis 15 vers 6. Dit vers staat in een heel Specifieke context. Abraham is nog kinderloos. God had hem eerder beloofd dat hij een groot volk zou worden, dat hij hem een groot volk zou komen. Maar de vervulling daarvan lijkt uit te blijven. In Genesis 15 spreekt God opnieuw tot Abraham. Hij zegt, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Maar Abraham, hij antwoordt met een vraag. Hij zegt in feite, wat hebt u mij dan gegeven? Ik blijf zonder kinderen. Mijn knecht Eliezer hier uit Damascus, hij zal mijn erfgenaam zijn. Dus voor Abraham voelt het alsof de belofte van God niet verder komt dan woorden. Hij ziet geen kind. Hij ziet alleen zijn eigen ouderdom in het lege huis als het ware. Maar God spreekt opnieuw. Hij zegt, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Dat is wat God hem duidelijk maakt. God neemt hem mee naar buiten. Hij zegt, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En dan komt vers 6. Dit is het moment waarop Abraham zich niet meer vastklampt aan wat hij ziet of wat hij juist niet ziet, maar aan wat God zegt. Dus niet zijn omstandigheden bepalen zijn vertrouwen, maar Gods belofte. En dat geloof, het vertrouwen op Gods woord, ondanks alles wat hij niet zag, dat wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Dit is dus de context waarin Paulus teruggrijpt op Abraham. Niet toen Abraham als het ware Isaac offerde. Niet toen hij uit Ur van de Chaldeeën vertrok. Maar hier wanneer hij niets anders in handen heeft dan een belofte van God. En juist dat geloof, dat wordt hem gerekend als gerechtigheid. Dat is het voorbeeld. Dat is het fundament dat Paulus legt. Dat geloof dienen wij te hebben. Dat is geloof wat wij dienen te hebben. Niet, o heren, maar heren, heren, zie wat wij voor u hebben gedaan. We hebben demonen uitgedreven uit uw naam. We hebben dit Nee. Heer, ik kom tot u. En je nadert en je gelooft dat hij zijn zoon tot middel van verzoening heeft gegeven, als middel tot verzoening heeft gegeven. En dat door zijn zoon jou de gerechtigheid wordt toegerekend. Dat is het. Dus dit is het fundament. En we moeten niet voorbij het woord gerekend gaan. Het is een juridische handeling. Een beslissing van God. God verklaart iets. Hij schrijft iets toe. Hij rekent iets toe aan iemand die het zelf niet bezit. Abraham had geen gerechtigheid. Hij had geen werk om terug op te vallen. Hij stond daar met lege handen. Maar God rekent hem gerechtigheid toe. Niet omdat hij iets gedaan heeft. Niet omdat hij iets voelde, maar omdat hij God geloofde. En let dan op hoe Paulus het contrast gaat schetsen in versen 4 en 5. Paulus maakt in deze vers het verschil duidelijk tussen werken en geloof. Als iemand werkt, dan krijgt hij wat hem toekomt. Wij kennen dat gewoon in het principe van ons werk. Je tekent een contract, je maakt een aantal uren per week, je krijgt aan het einde van de maand krijg je salaris. Dat komt je toe, want je hebt gewerkt. Dat is je loon. De werkgever is verplicht te betalen. Het is een kwestie van recht. Niet van genade. Het is niet vrijgevig, het is verschuldigd. Maar de rechtvaardiging van Abraham was geen loon. God was hem niets verplicht. Hij had niets verdiend. Hij had niets gepresteerd. Wat hij ontving was geen beloning, het was genade. Een toegerekende gerechtigheid op basis van geloof. Dus niet wie werkt, maar wie niet werkt en gelooft in de God die de goddeloze rechtvaardigt, ontvangt gerechtigheid. Dat is het, broeders en zusters. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En let nu op hoe Paulus de schrift ingaat en nu David als het ware als getuige oproept. Vers 6 tot en met 8. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Net als Abraham is David de grote koning David onder de Joden. Zijn getuigenis en zijn woorden dragen gewicht. En zijn woorden zijn ingegeven door de geest. Dus Paulus gebruikt David bewust. Wat David schrijft over vergeving en gerechtigheid is dus niet een kwestie van beleving. Alleen het is een kwestie van goddelijke openbaring. Maar let goed op wat Paulus doet. Hij schrijft zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Dus Paulus maakt duidelijk, David zegt precies hetzelfde als ik. Hij spreekt de mens zalig, dat wil zeggen gelukkig, gezegend. En dat niet op grond van werken, maar op grond van toegerekende gerechtigheid. En let op, David noemt niet de gerechtigheid van een vroom of gehoorzaam leven, maar spreekt van mensen aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. En Paulus citeert Psalm 32 in versen 7 en 8. En het is bijzonder dat hij Psalm 32 gebruikt. Psalm 32 is een boetepsalm. Traditioneel wordt het verbonden aan de periode na Davids zonde met Bathsheba en de moord op haar man. Zoals beschreven in 2 Samuel 11 en 12. De inhoud en toon van Psalm 32 wijzen erop dat David terugblikt op die zonde en de weg naar vergeving. En dit is het bijzondere. Psalm 32 is geen overwinningslied van een vrome man die kan terugkijken op een goed geleefd leven. Het is een schuldbelijdenis. David had gezondigd. Overspel, misbruik van zijn macht en uiteindelijk moord. En toch durft hij te schrijven. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Dus Paulus gebruikt juist deze woorden om te laten zien dat vergeving en gerechtigheid bij God niet afhangen, nogmaals, van de morele staat of prestatie, maar van genade. Als iemand als David dit kan zeggen, na zijn zonde, niet ervoor, dan wordt duidelijk, nogmaals, dit gaat niet om loon, dit gaat over genade. En ja, David gebruikt in Psalm 32 de taal van niet toerekenen. Paulus plaatst dat tegenover het positieve. God rekent gerechtigheid toe, zonder werken. Dat is hetzelfde principe, maar van twee kanten bekeken. De zonde wordt niet toegerekend, de gerechtigheid wordt toegerekend. Beide zijn handelingen van God. En beide staan los van menselijke verdiensten. Nu voor ons is de zonde niet alleen bedekt. De zonde is uitgewist. God heeft het ver weggedaan uit elkaar. God denkt niet meer aan onze zonde. En ik weet dat het iets is waar wij moeite mee kunnen hebben. Want wij kunnen, net als David, kunnen wij ook een schuldbelijdenis gaan schrijven. En je kunt gaan denken aan alle dingen die je hebt gedaan. En dan komt dus dat ding, oké, maar hoe kan God mij vergeven? En dan kom je dus weer terug op wat ik net zei. Wat zegt de schrift? Niet wat voel ik. Niet ik voel dat ik al deze dingen heb gedaan. Niet ik voel dit kleeft nog aan mij. Nee, wat zegt de schrift? Het offer van Christus is toereikend om alle zonde uit te wissen. Alles. Zijn bloed was schoon. En maakt volledig nieuw. De mens is gelukkig te prijzen. Niet wanneer hij goed geleefd heeft. Maar wanneer zijn zonden vergeven zijn. En hij gerechtigheid ontvangt die hij niet van zichzelf heeft. Maar van God. En dan verder, vers 9 tot en met 12. Paulus schrijft. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat een Abraham met geloof gerekend is tot gerechtigheid. hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Oké, dus wat heeft Paulus tot nu toe gedaan? Hij heeft in versen 1 tot en met 8 laten zien dat zowel Abraham als David getuigen van rechtvaardiging door geloof, niet door werken. Dat heeft hij gedaan. Maar hij weet dat deze boodschap een volgende vraag oproept. Voor wie geldt deze zaligspreking? Is het beperkt tot besneden mensen of is het ook voor onbesnedenen? Waarom die vraag? Nou, zowel Abraham als David zijn mensen van het verbond. En het ding is, besnijdenis was niet zomaar een ritueel voor de Joden. Het was het teken van het verbond dat God met Abraham gesloten had. Nou, en binnen de vroege kerk was de vraag actueel. Moeten heidenen, dus niet Joden, moeten zij zich laten besnijden om volledig deel te krijgen aan Gods beloften? Dat was de vraag. Het antwoord is nee, maar dat is ook wat Paulus hier onderbouwt. Dus hij gaat terug naar Abraham. Hij herhaalt dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Daar blijft hij bij. Maar dan komt de volgende vraag. Wanneer gebeurde dat? Wanneer of hoe is Abraham dan de gerechtigheid toegerekend? Toen hij besneden of onbesneden was? En dan maakt Paulus duidelijk. Als onbesnedene. En dit is doorslaggevend. Dus besef, het geloof is hem gerekend tot gerechtigheid in Genesis hoofdstuk 15. Abraham werd pas in Genesis 17 besneden. Dat is meer dan 10 jaar later. Dus toen zijn geloof hem tot gerechtigheid werd gerekend, was hij nog onbesneden. En dit is cruciaal. Want als je kunt aantonen dat Abraham gerechtvaardigd werd voordat hij besneden was, zoals Paulus hier doet, dan valt de hele redenering weg dat de besnijdenis een voorwaarde zal zijn voor gerechtigheid. Dit is waarom wanneer Paulus uit Antiochië kwam met Barnabas, waarom ze zo heftig in verzet gaan tegen de Joden die tot bekering waren gekomen en naar de heidenen toe komen en zeggen, jullie moeten jullie houden aan de wet van Mozes en jullie moeten jullie laten besnijden om deel te hebben aan de beloften van God. En je ziet dus wat Paulus doet in vers 11. Hij noemt de besnijdenis een zegel. Abraham heeft het ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Dus ook dit is cruciaal. De besnijdenis is dus niet de grond van zijn gerechtigheid. Het is het teken ervan. Een zegel ervan. Het kwam achteraf. Het bevestigde wat hij al had ontvangen door het geloof. En waarom deed God het op deze manier? Zoals Paulus zei, zodat Abraham een vader kon zijn van allen die geloven, ook als zij onbesneden zijn. Dat betekent ook heidenen die geloven, ontvangen diezelfde toegerekende gerechtigheid. Zij delen in het geloof van Abraham, niet in zijn etnische lijn. En dan vanaf vers 13. Om jullie trouwens alvast om de verwachtingen te temperen. Dit gaan we niet meer doen in Romeinen. Dus we gaan geen hoofdstuk meer behandelen. Dit is het enige moment daarna. We gaan er nog lang in zitten. Dus bereid je voor. Vanaf vers 13 tot en met 17. Paulus schrijft. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zal zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zal zijn naar genade. Met als doel dat de belofte zeker zal zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Oké, dus wat Paulus nu doet, of wat hij nu laat zien, is dat ook de erfenis van de belofte niet tot stand komt door de wet, maar door het geloof. Want, maakt Paulus duidelijk, de belofte die Abraham ontving, dat hij erfgename van de wereld zou zijn, was niet verbonden aan de wet. De wet was er toen nog niet. Die kwam pas honderden jaren later via Mozes, door Mozes. Vergeet niet, de Heere God riep Abraham in Genesis 12. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Dat is hoe Abraham geroepen is. God zei, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Nergens lezen we dat Abraham geroepen is en die belofte is gedaan op basis van zijn gerechtigheid. Op basis van zijn werken. God riep Abraham op soevereine wijze uit Ur van de Chaldeeën. Dat is wat we weten. En dit is het ding wat Paulus ons ook leert. Hij laat zien dat als het erfdeel uit de wet zou zijn, dat het geloof dan geen functie meer zou hebben. Dan wordt geloof overbodig. En dan wordt ook de belofte ongeldig gemaakt, want dan zou het afhangen van menselijke prestatie in plaats van Gods toezegging. Dus het kan niet uit de wet zijn. En waarom niet? Los van het feit dat geloof overbodig zou zijn, de wet brengt geen zegen. De wet brengt toorn. Vers 15 leert ook heel duidelijk. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Dus de wet van God leert wat zonde is. De wet eist gehoorzaamheid, maar de wet biedt de kracht niet tot de gehoorzaamheid waar de wet om vraagt. De wet biedt geen oplossing voor de overtreding wat de wet blootlegt. De wet openbaart dat er schuld is. En wanneer je door de wet heen gaat, bijvoorbeeld wanneer je door de 10 geboden heen gaat, je ziet dat iedere keer. Al die eerste 9 geboden, daarvan zou je kunnen zeggen, oké, ik hou die gewoon, want dat is uiterlijk. Dat kun je allemaal doen. Maar dan zie je dus dat hij in het tiende gebod, oké, dan gaat het over begeerte. Dat is volledig verborgen, maar dat is wat leeft in het hart van de mens. En dat zie je ook al, dat het niet alleen de daad is, de uiterlijke daad, wat laat zien dat we schuldig zijn. Het is het hart waar die daden uit voortvloeien. Want dat hart begeert tegen wat God gebiedt om te doen. Dat is wat het gevallen hart doet. Dus de wet openbaart dat er schuld is. En die wet kan dus niet rechtvaardigen en daarom is het uit het geloof. Omdat de wet toorn brengt en alleen geloof rechtvaardigt, daarom is het uit geloof. Want alleen geloof, leert Hebreeën ons, is hetgeen wat de Heere God behaagt. Alleen geloof kan hem behagen. En waarom geloof? Paulus geeft antwoord in vers 16. Opdat het naar genade is. Nogmaals, we herhalen dit al weken. We hameren hier al weken op, maanden eigenlijk. Maar dit moet landen in ons hart. En straks maak ik weer duidelijk waarom, maar het moet landen uit. Het ding is dit. Alleen als het uit geloof is, is de gerechtigheid die ons wordt toegerekend een gave. Als het werken is, is het loon. Maar het ding is dit, wanneer het uit genade is, is het ook zeker. Waarom? Want de zekerheid van de belofte rust dan volledig op de betrouwbaarheid van God. Het rust volledig op de betrouwbaarheid van God en niet op de prestatie van jou en mij. Je moet je voorstellen dat wij bijvoorbeeld voor God zouden staan en God zal ons rechtvaardigen. En dan zegt hij tegen ieder van ons nu, succes. Hou het, doe alles volmaakt totdat je het hier aflegt. Hoeveel van ons hebben hier een dienst meegemaakt? Je bent veroordeeld als het ware door iets wat er is gezegd. Je hoort, oké, wacht even, dit leeft in mijn hart. Ik moet dit afleggen. Heren, dank u dat u dit hebt geopenbaard. Ik ga wandelen in hetgeen wat u zegt dat ik moet doen. Je loopt die deur hier uit en je kunt alweer je zonde belijden. Je gaat direct de mist in. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik wakker word, denk, nee. Geduld, zachtmoedigheid, liefde, wijsheid, die kinderen, noem maar op. En de dag is nog geen 5 minuten begonnen. En je kunt alweer op je knieën. Je kunt alweer gelijk op je knieën. En dat is het ding. Daarom is dit zo cruciaal dat we beseffen. Als het genade is, dan rust het echt op de betrouwbaarheid van God. Als het loon is, dan rust het op onze werken. En dan faalt een ieder van ons. Niemand haalt die standaard. Behalve hij die gezonde is. Maar wij niet. En daarom hebben we een zaligmaker nodig. Daarom hebben we een middelaar nodig. Eentje die heilig is, smetteloos, volmaakt. Daarom dienen we in hem te geloven. Dat is het ding wat Paulus duidelijk maakt. En ook dan alleen geldt de belofte voor het hele nageslacht. Dat wil zeggen voor zowel de Joden die uit de wet zijn en de heiden. Abraham is de vader van allen die geloven. En wat was de belofte van God aan Abraham? We zien dat ook in vers 17. Ik heb je tot de vader van vele volken gemaakt. Die belofte was gemaakt aan Abraham toen de zoon van de belofte zelf nog niet geboren was. Ismaël was geboren. Maar Ismaël was niet de zoon van de belofte. Dus Abraham geloofde God. Hij geloofde in God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Broeders en zusters, in Efeze 2 maakt Paulus duidelijk dat wij dood waren door de zonde en de overtreding. Wanneer wij tot wedergeboorte komen, we moeten beseffen wat voor werk er gebeurt. Wanneer God maakt dode mensen levend. Je was geestelijk dood, afgesneden van de heerlijkheid van God. Nogmaals, er was niets in je wat hem kon behagen. Maar er was ook niets in je wat een geestelijk goed werk kon doen. Niets. En God neemt de mens, net zoals Lazarus uit het graf is geroepen. God neemt de mens en maakt die levend. De geest die levend maakt, die komt in de mens wonen, in de zondaar. En die wordt een volledig nieuw mens. Dat is wat er gebeurt wanneer iemand tot wedergeboorte komt. Dat is waarom je kunt... Oké, wacht even. Eerst was mijn leven die kant op. Dit waren mijn verlangens, dit waren mijn begeertes. En nu is het, ik kan niet eens zeggen 180 graden, het is volledig nieuw. Volledig nieuw. Je hebt nieuwe verlangens, je hebt een nieuwe wil. Je hebt een volledig nieuw leven. Dat is wat er gebeurt. Wanneer je gelooft in hem die gestorven is voor onze zonde en op de derde dag opgewekt is. God maakt de doden levend. Nieuw. Dat is wat er gebeurt. En dus Paulus zegt. Hij geloofde in de God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. En let op hoe dat tot uiting komt. In vers 18 tot en met 22. Hij schrijft over Abraham. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Dus wat zien we? Abrahams geloof was niet gebaseerd op menselijke hoop. Er was niets in de werkelijkheid dat hem hoop gaf. Niets. Zijn lichaam was oud. Abraham kon geen kinderen meer krijgen. Sarah was onvruchtbaar. Toch hoopte hij tegen de hoop in. Dat wil zeggen, tegen alle verwachting in vertrouwde hij op wat God had beloofd. Want wat had God gezegd? Zo zal uw nageslacht zijn. Dat is wat God zei tegen een stokoude man met een onvruchtbare vrouw. Zo zal uw nageslacht zijn. En tegen alles in geloofde Abraham dat woord van God. En let dus nog op, nogmaals, hoe nauwkeurig Paulus te werk gaat. Abraham kende zijn situatie. Hij wist dat zijn lichaam, wat voortplanting betreft, verstorven was. Hij wist dat Sarah's schoot gedood was of dood was. Het leven kon daar niet uit voortkomen. Maar zijn geloof verzwakte niet. Hij sloot zijn ogen niet voor de werkelijkheid, maar liet zich er niet door bepalen. Abraham twijfelde niet. En weet je wat het ding is? Dit is het getuigenis van God. Want God rekende hem dat tot gerechtigheid. God wist dat hij echt geloofde. Abraham twijfelde niet omdat hij overtuigd was van de betrouwbaarheid van degene die het beloofde. Hij gaf God de eer en dat is wat geloof doet. Het stelt God op zijn plaats als waarachtig, als almachtig en betrouwbaar. Geloof geeft geen eer aan de omstandigheden, maar aan de God die belooft. En let op vers 21. Let op de sterke taal die Paulus gebruikt. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Dat is de kern van zijn geloof. Niet alleen dat God iets beloofd had. Dat is één. Hij geloofde, hij vertrouwde, hij was ervan overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. Paulus spreekt hier niet van positief denken. Hij spreekt hier niet van duimen. Bijbels geloof is een vast vertrouwen op Gods kracht om zijn woorden te vervullen, ongeacht de onmogelijkheid van de situatie. Lees Hebreeën 11 en je ziet hoe dat tot uiting komt. Maar dan is de vraag, waar het ook bij ons op aankomt. Zijn wij ten volle overtuigd dat God ook machtig is te doen wat hij beloofd heeft? En we kijken dan niet, nogmaals, naar ons gevoel. We kijken niet naar onze omstandigheden, maar naar wat hij gesproken heeft. Nogmaals, ik heb het niet over wat er in verschillende denominaties gebeurt. Ik heb het over wat heeft God gesproken in de context. Naar wat vast ligt in het woord. Let op een aantal beloften die God doet. Dus hij vergeeft zonden als we die belijden. Hij vergeeft de zonden aan hen die ze belijden. Hij rechtvaardigt de goddelozen. Hij heiligt wie van hem zijn. Hij volbrengt of voltooit wat hij begonnen is. Hij geeft wijsheid aan hen die daarom vragen. Hij bewaart en beschermt de zijnen. Hij verlaat zijn kinderen nooit. Hij zorgt voor zijn kinderen. Hij geeft uitkomst in de verzoeking waar zijn kinderen doorheen gaan. Hij zal ons verheerlijken wanneer Christus komt. Hij zal alle tranen uitwissen en alles nieuw maken. Christus zal weer komen. Geloven we deze dingen, broeders en zusters? Dus geloven we niet alleen dat hij belooft, maar zijn jij en ik ten volle overtuigd dat God ook machtig is te doen wat hij beloofd heeft en dat hij het ook zal doen? De gemeente wacht al 2000 jaar op de komst van onze Heer, maar geloven we nog steeds dat hij komt? Geloven we dat? geloven we dat als je huwelijk moeilijk is, hij de genade schenkt om te volharden. Geloven we dat als het zwaar wordt met je kinderen, hij de wijsheid, het geduld en de liefde geeft om te blijven staan en je kinderen op te voeden in de vrezen des Heren? Geloven we dat als je zwak bent, hij kracht geeft om te dragen wat hij je toevertrouwt? Geloven we dat als je worstelt met zonde, hij je leert strijden en vasthouden en volharden en de zonde te doden door de geest? Geloven we dat als je niets voelt, dat zijn woord toch zeker en vast is? Want dit is het ding, hè? Dit is wat de gemeente is ingeslopen. Ik voel niet dat God nabij is. En dan is hij dus ver weg. Nee, God is nabij zijn kinderen. Het staat er. Geloven we dat als we bidden naar zijn wil, dat hij ons zal horen? Dat als je struikelt, dat hij niet loslaat? Dat als je sterft, dat je zult leven? Geloven we dat? Dat zijn geen gevoelens, het is ook niet gebaseerd op je gevoel. Het zijn beloften. En geloof zegt, hij heeft het gezegd, dus het is waar. Het is waar. Hij is waarachtig, hij is machtig, hij doet wat hij beloofd heeft. En dat zien we in Abraham, niet omwille van hem, maar omwille van God, om wie God is. En let nu op hoe Paulus dit gaat toepassen op ons. Vers 23 tot met 25. Hij schrijft: nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons, namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Paulus maakt nu duidelijk waarom hij zo uitvoerig stil heeft gestaan bij Abraham. De woorden uit Genesis 15, het werd hem tot gerechtigheid gerekend, zijn niet alleen geschreven om iets over Abraham vast te leggen, ze hebben een bredere bedoeling. Wat bij Abraham gebeurde is niet uniek of een uitzondering, hij schrijft maar ook ter wille van ons. Wat voor Abraham gold, geldt ook voor ons. Wie zijn die ons? Zij die geloven in hem die de Heere Jezus uit de doden heeft opgewekt. De rechtvaardiging komt door geloof. En dit geloof is gericht op de levende Christus, op de God die hem heeft opgewekt. Zoals Abraham geloofde in de God die levend uit de dood kan brengen, zo geloven wij in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hetzelfde geloof, gericht op dezelfde God met dezelfde uitwerking, gerechtigheid, wordt ons toegerekend. En je ziet, hè, Paulus kan niet nalaten om het werk wat dit allemaal voortbrengt te benadrukken. En dit zie je door de hele brief heen. Alles is geworteld in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En we moeten dit altijd blijven onthouden. Wanneer wij elkaar vermanen, wanneer we elkaar oproepen om heilig te wandelen, moet het geworteld zijn in het werk wat God heeft gedaan. Altijd. We gaan niet voor conformiteit van, oh, wij wandelen zo, dus je moet ook zo wandelen. Nee, we wijzen op hem die heilig is, die ons geroepen heeft. En je ziet dus hier wat Paulus doet. Hij wijst op hem die gestorven is, die opgewekt is uit de doden. Daar ligt alles in. Dat is waar het om draait. En ik wil dat we dit met z'n allen zien, broeders en zusters. Dat we stilstaan bij wat Paulus heeft gedaan. Dat we niet alleen luisteren, maar echt zien wat hij hier uiteen heeft gezet. Dus zie hoe hij het opbouwt. Hij haalt Abraham aan. Hij laat David aan het woord. En dan legt hij het voor ons neer, zodat wij begrijpen waarin wij staan. En let op de zaligheid. Let op de woorden die David schrijft. Let op wat hij zegt over de mens aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Let op wat hij zegt over vergeving, over bedekte zonde, over zonde die niet wordt toegerekend. Let op dat hij niet spreekt over een zondeloos leven, maar over een God die niet toerekent wat er is. Broeders en zusters, welzalig zijn wij die geloven. Dit moet ons echt doordringen. Welzalig zijn wij, niet vanwege wat wij hebben gedaan, maar vanwege wat hij niet meer toerekent. Welzalig zijn wij omdat hij vergeving schenkt. Welzalig zijn wij omdat er geen rekening meer open staat tussen ons en God. Alles is vergeven, alles is gedragen, alles is uitgewist door het bloed van Christus. We zijn schoongewassen. De psalmist die schrijft in Psalm 130, en dit is een wezenlijke vraag. Hij schrijft, als u, Heere, op de ongerechtigheden let. Heere, wie zal staande blijven? Let op die vraag. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let. Heere, wie zal staande blijven? Dat is een eerlijke vraag in Psalm 130. Als hij rekent, zijn wij verloren. Als hij gaat wegen, hebben wij niets. Als hij eist, wie van ons kan geven? Niemand. Maar dan schrijft de psalmist in vers 4 van Psalm 130. Zulke zalige woorden. Hij schrijft, maar bij u is vergeving. Bij u is vergeving, schrijft hij. Niet in ons, niet bij ons, maar bij hem. Daar is vergeving. Daar is genade. Mijn oproep ook aan ieder die hier vandaag is en deze vergeving, genade niet kent. We hebben uiteengezet hoe Paulus schrijft dat je zalig wordt. Dat je zalig wordt en dat je vrede krijgt met God. Door het geloof. Door het geloof. In hoofdstuk 1 tot en met 3 heeft Paulus volledig uiteengezet wat de staat is van de mens. En ook hier, zoals we de belofte van God uiteen hebben gezet. Dat het niet draait om wat wij voelen. Zo ook hier dienen we te geloven wat er staat. Dat er niets goeds is in de mens. Het maakt niet uit wat je van jezelf vindt. Het maakt echt niet uit. Er is niets goeds in de mens. Helemaal niets. Het maakt niet uit hoeveel goede daden je hebt gedaan. Het maakt niet uit of je geld geeft aan goede doelen. Al die dingen maken helemaal niet uit. Op de laatste dag zullen de boeken opengaan. En dan gaat het er alleen om, heb je geloofd in de Heere Jezus Christus? Dat is de vraag. Want God heeft de staat van de mens gezien. En gezien dat de mens zichzelf niet rechtvaardig kan maken. Maar hij eist die gerechtigheid wel. Hij eist die volmaaktheid. En dat wat hij eist, dat heeft hij zelf geschonken in zijn zoon. Dit is het ding. Dus God zei tegen Adam in de hof, van die boom mag je niet eten, want anders zul je sterven. Nu biedt God de weg tot het leven. En hij zegt, het leven is in mijn zoon. Geloof in hem. Luister naar hem. Dus aan allen hier roep ik op. Bekeer je en geloof het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus. Ik spreek ook tot onze jonge kinderen die niet geloven. Bekeer je en geloof het goede nieuws in onze Heer Jezus Christus. Geloof je in hem, dan zullen je zonden je vergeven worden. Al je zonden zullen je weggedaan worden. Zullen weggedaan worden. Je zult nieuw leven krijgen. Je zult vrede ontvangen met God. En je zult voor altijd met hem zijn. Voor altijd. En voor mijn broeders en mijn zusters. Dit is waarin wij staan. Niet op grond van gevoel, maar op grond van de genade van God. En ik wil in ieder van ons blijven oproepen. Blijf staan in die genade. Blijf staan in die genade. Doe niet als de Galaten, die uiteindelijk overgaan naar de werken van het vlees. Want die werken zullen je niet behouden. Ga niet weg van die post. Genade is het enige wat ons houdt bij onze God. Geloof in hem. Welzalig is de mens aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader. Heere God, trouwe God in de hemel. We zijn voor ons zag, Heer, van hoe goed u bent. Heer, dat wat u eist is zo ongekend groot, Heer. Hoe kan een mens daaraan voldoen? En het antwoord is, het is onmogelijk. Maar dat wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk. Bij u, Heer. U hebt uw zoon gegeven. Uw enige geboren zoon. En u hebt hem, die geen zonde kende, Heer, tot zonde voor ons gemaakt. De straf die op ons was, Heer, die is op hem gelegd. En we danken u. We danken u, Heer, voor de immense genade die u ons hebt geschonken en waarin wij mogen staan. Mogen het zo zijn, Heer. Mogen het zo zijn dat wij niet vertrouwen op wat wij zien of op wat wij voelen, maar simpelweg op wat u gesproken hebt, Heere God. U hebt de weg van zaligheid, hebt u ons getoond. En u zegt ook in uw woord, Heer, dat allen die uw zoon aanroepen zalig zullen worden. Ik bid voor allen die uw zoon nog niet hebben aangeroepen. Mogen zij de roepstem van onze goede herder horen. En mogen zij zijn naam aanroepen, Heer. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Groot is uw trouw, Heer. Wij loven en we prijzen u tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.